Goedemorgen luisteraars, u bent verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid. Om 10:00 gaat de morgendienst beginnen. Dan volgen hier nu enkele mededelingen en de liturgie. De voorganger deze ochtend is dominee C. Brouwer. Organist is David van der Vlies en pianist is Lisbeth de Jong. Na welkome mededelingen zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 8, vers 1, 3 en 4. Psalm 8, vers 1, 3 en 4. Na welkome mededelingen. Dan volgen stilgebed en votum en groet. En daarna zingen we opwekking 7. Ook wel op toonhoogte 313. En dat is het lied Heer God, wij loven u. Daarna lezen we de 10 geboden en zingen we gezang 479 vers 1 en 4. Dus na de 10 geboden gezang 479 vers 1 en 4. Hierna volgt gebed om opening van Gods woord. Dan volgt de schriftlezing en dat is Psalm 24. Psalm 24 is de schriftlezing. Dan is het lied met de kinderen en dat is op toonhoogte 564. Zie de zon, zie de maan. Dus na de schriftlezing het lied met de kinderen. Zie de zon, zie de maan. Dan volgen de collecten en daarna is de verkondiging onder het thema De Knop Om. Vandaag is Micha zondag en daar besteedt dominee C. Brouwer aandacht aan onder het thema De Knop Om. Na de preek zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 24 vers 1 en 5. Psalm 24 vers 1 en 5 na de verkondiging. Dan volgen dankgebed en voorbeden. En tot slot zingen we gezang 255 vers 1 en 4. Dus gezang 255 vers 1 en 4 gevolgd door de zegen. Tot zover, fijn dat u meeluistert. Ik wens u een goede en een gezegende dienst.
Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze morgendienst. Hartelijk welkom aan onze gasten in ons midden, aan degenen die via internet met ons meeluisteren. Welkom ook aan dominee Brouwer, die vanochtend onze voorganger is. Het is vandaag Migrazondag en het thema is de knop om. En vanmiddag gaat dominee Manny bij ons voor. Volgende week gaat in beide diensten dominee Schenau voor u voor. En we hebben mededeling: op 11 oktober is in het gezin van David en Helene Wielhouwer een dochter geboren. Ze noemen haar Rachel en het is het zusje van Jozef. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd. Ik heb begrepen dat de ouders het allebei goed maken en Rachel ook. Nog één mededeling over de organist is vanochtend niet David van der Vlies zoals op het mededelingblad staat, maar Herman Keizer. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 8, vers 1, 3 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een hele gezegende dienst.
Zullen wij eerst in een moment van stilte ook de Heer vragen om zijn zegen over deze dienst. Zullen we daarvoor ook gaan staan. Wanneer we bij elkaar zijn, dan spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die daaraan trouw blijft tot in eeuwigheid. En namens die God voor u en jou, genade en vrede van God de Vader, van zijn Zoon Jezus Christus, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Ik denk dat het vast wel even mag, want ik sta hier voor het eerst. Ik ken u niet, u kent mij niet. Nu is het onmogelijk om vanaf deze plaats te vragen of u zich even wilt voorstellen. Maar ik kan dat wel doen. Ik denk dat het ook wel even goed is om, dan weet u ook wie er vanmorgen tegen u spreekt. Ik ben dominee Kees Brouwer. Ik mag sinds 1,5 jaar predikant zijn. Daarvoor heb ik in de ICT gewerkt. Dus het is echt mijn eerste gemeente waar ik nu dien. Het is een gemeente in Maarssen. Het is een wat kleinere gemeente. We hebben 225 leden. Dus voor mij is het ook wel een keer fijn om wat meer mensen voor me te hebben. Vind ik zelf ook plezierig. Ik ben getrouwd. Mijn vrouw heet Rut. We hebben samen 3 kindjes gekregen. De oudste is 6 jaar. Er zit nog een meisje onder van bijna 5. En een jongetje van 2,5. En waarom zeg ik dat nu? Nou, dat zegt ook wel wat over mijn leven. Als predikant is het niet alleen maar druk, maar thuis is bij ons eigenlijk nooit saai. Het is altijd gezellig. Ik mag dus predikant zijn en ik zeg, en moet ik altijd een beetje mee oppassen, we hebben niet het mooiste kerkgebouw van Nederland. En wanneer u wel eens in Maarssen bent geweest, dan zult u dat vast wel beamen. Het ligt trouwens vlak bij Utrecht, maar we hebben wel mooie mensen. En samen vormen we toch een stukje van dat machtige koninkrijk van de Heer onze God. En ik hoop eigenlijk dat we vanmorgen ook samen iets van die verbondenheid mogen ervaren die we mogen hebben in Christus. Want dat is toch wel mooi, we kennen elkaar niet. We mogen toch weten dat we door Christus met elkaar verbonden zijn. Vanmorgen werd ook gezegd, heel speciaal stilstaan bij de Micha-zondag. Dus in alle liederen die we vanmorgen zullen zingen, zal ook iets doorklinken over de machtige schepping van de Heere onze God. Zo ook met het lied Opwekking 7. Heer God, u loven wij. Heer, u belijden wij. Zullen we dat samen zingen? Vanmorgen willen we naar de wil van de Heere, ons God, luisteren. En op deze Micha-zondag wil ik u daarvoor een gedeelte voorlezen uit Matteüs 6. Waar het gaat over het niet bezorgd zijn, maar in alles het van de Heere te verwachten. En daarna zingen we dan van gezang 479, de versen 1 en 4. Dus 479, 1 en 4, nadat we vanuit Matteüs 6 worden opgeroepen om niet bezorgd te zijn, maar voor onze zorg, ook voor onze dagelijkse zorg, het te verwachten van de Heere, onze God. Jezus zegt daar, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Zullen we samen bidden. Heere, trouwe God en hemelsvader, dank u wel dat wij zo vanmorgen als gemeente samen mogen zijn. Dank u wel dat dat mag zijn op een heerlijke, op een stralende zondag. Heere, vanmorgen mocht toch de zon weer opnieuw opgaan als teken van uw trouw, van uw zorg over onze schepping. Heere, u laat zien dat u inderdaad niet loslaat waarmee u ooit begonnen bent. Heere, en wanneer we zo onderweg naar de kerk om ons heen keken, dan zagen wij, Heere, hoe uw schepping verandert, hoe die zich voorbereidt op de herfst. Heere, hoe kleuren van bladeren schitteren. Heere, wat bent u groot. Wat is het mooi om juist ook in die doorgang van de seizoenen uw trouw te zien en te mogen opmerken. Heere, en dank u wel dat u dan ons vanmorgen ook al vanuit uw woord vertelde dat we mogen zien hoe u zorgt in de natuur en dat we dan mogen geloven dat u ook op die manier voor ons zorgt. Ja, dat u nog meer zorgt voor ons. Dat wij die zorg te boven gaan. Heere, dank u wel voor uw goede zorg over ons leven. Heere, moeten we ook eerlijk zeggen dat we die zorg niet altijd zien. Dat is soms best wel een reële vraag kan zijn van wat moet ik nu vandaag aantrekken of wat moeten we vandaag eten. Heere, maar help ons u daarin te vertrouwen. Maar help ons ook als gemeente om te zien naar de nood die er onderling kan zijn. En daar waar kan, Heere, wilt u ons helpen om er ook naar te handelen. Om samen die last te dragen. Heere, vanmorgen hopen we speciaal stil te staan bij u als schepper, bij u als eigenaar van deze wereld en onze verantwoordelijkheid, Heere, daarin. We willen u bidden, wilt u ons een gezegende dienst geven. Een dienst die mag zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Wilt u hier bij ons zijn, wanneer we straks uw woord openen, wilt u dan met uw geest die oude woorden nieuw leven inblazen en ze brengen in ons hart en in ons leven. Wilt u zijn bij de kinderen, wanneer die ook een eigen moment zullen hebben, geef de leiding alles wat nodig is om daar ook te mogen vertellen van uw liefde voor ons, hoe klein we ook zijn. Heere, geef ons zo een goed uur met elkaar. Zegen ons. Heere, en laat ons ook tot zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Wees hier, wees op al die andere plaatsen waar uw woord open gaat. En maak het tot een feestdag. Op aarde, maar ook in de hemel. Dat bidden wij u zo. Niet om ons, maar dat doen we in de naam van uw Zoon. Onze machtige Heer en Heiland. In Jezus' naam. Amen. We gaan vanmorgen samen lezen uit Psalm 24. En wanneer we die samen gelezen hebben, dan gaan we samen zingen. En dat gaan we doen met het lied Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan. En dan zal ook tegelijkertijd, tenminste vooraf of na de tijd, in ieder geval de collecte zal dan ook volgen. Vlak na het zingen van het lied. En de eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de plaatselijke evangelisatie. Een psalm van David. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. Want Hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert, hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Hef uw poorten op, o poorten, en verhef u eeuwige deuren. opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Hef uw poorten op, o poorten. Ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanmorgen willen we beginnen met een vraag. Heeft iemand van u een idee hoeveel mensen er tegenwoordig wonen op deze wereld? Een stuk of 7 miljard. Nou, het zit er precies tussenin, dat klopt. Ja. Het zijn er 7,5 miljard. Dus dat is een 7, een 5 en dan nog 8 nullen. Dat is natuurlijk een onvoorstelbaar groot getal. En al die mensen die hebben diezelfde aarde, diezelfde wereld nodig om op te wonen, om ervan te eten, ervan te drinken, ja, en om veilig te kunnen zijn. Met al die mensen delen wij samen de aarde. En het heeft, denk ik, iets heel moois. Want het wijst je als mensen aan op elkaar. Je hebt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het verbindt mensen. Je deelt hetzelfde land, je deelt dezelfde wereld. Alleen in de praktijk blijkt dat hele mooie, dat gezamenlijke, tegelijkertijd ook zo ontzettend moeilijk. Je merkt dat mensen helemaal niet geneigd zijn om te delen met elkaar. Al heel snel ben je als mens geneigd, tenminste dat merk ik zelf vaak, dat je dat gezamenlijke toch wat loslaat en toch vooral bezig bent met jezelf. Opkomen voor jezelf. We knippen bijvoorbeeld die hele grote aarde, die knippen we op in allerlei stukjes. Dat doen we in het groot. En dan noem je het landen. Ja, ons land, jullie land. En ieder doet dan met dat stukje wat goed is in hun eigen ogen. En wanneer je dan als stukjes onderling samen afspraken moet maken over dingen die je samen deelt, bijvoorbeeld de lucht die je inademt, de zon, de wind, en dan blijkt het toch ontzettend moeilijk te zijn om dan toch gezamenlijk verder te komen. Maar ik denk dat het niet alleen maar in het groot geldt voor landen, maar het geldt ook gewoon in het klein. Allemaal eigenlijk, zoals we hier zitten, hebben we een stukje van de aarde opgeëist voor onszelf. Je woning, je kamer, het is mijn koninkrijkje hier op aarde. Een klein stukje waar we leven alsof wij de koning of koningin zijn van dat stukje. Wij richten het in zoals het ons uitkomt. Zoals het voor ons goed is. En ik hoef je dan niet te vertellen dat af en toe ook mis kan zijn. En dan maken we er mooie televisie van en dan kijken we weer naar een rijdende rechter die geschillen oplost. Maar het is eigenlijk wat in het klein gebeurt daar, zie je ook, heel groot. Landen onderling. Onze aarde. Onze wereld. Ons huis, ons stukje land. Die psalm die we net gelezen hebben, die zet heel anders in. Daar wordt niet gesproken over een aarde die van ons is. Wij, u, jij, ik, wij worden niet genoemd bij de inzet van die psalm. Die psalm die begint, nee, de aarde is van de Heere. En er staat er Heere met hoofdletters. Jahweh. Dat is de God zoals hij zichzelf bekend heeft gemaakt aan Mozes. Dat is die naam die iets uitdrukt van wie en hoe God is. Hij is geen God die op afstand blijft staan. Nee, hij is een God die heel dichtbij komt. Die zich verbindt aan mens en wereld. Hij, zegt die psalm, de Heere, hij is de eigenaar van de aarde. Ja, van de wereld en wie er wonen. Dus het gaat niet alleen maar over ons mensen. God is niet alleen maar eigenaar van ons, nee, het gaat om het geheel van de aarde. De aarde, de wereld, dat is zeg maar de materie. Dat is gewoon de grondstoffen, het gas, olie, de wind, de zon. Noem het allemaal maar op. Het is van de Here. En ja, ook al wat leeft. Ook u, jij, ik, maar ook de dieren, de planten. Hij is niet slechts eigenaar ervan, maar de Here is een betrokken eigenaar. Die zich aan zijn eigendom heeft verbonden. Eigendom ja, omdat hij staat aan het begin. Hij heeft geschapen al wat leeft. De psalm die spreekt over hij heeft het gegrondvest. Dat is een beetje het beeld achter van een fundering die je neerlegt om een huis verder op te bouwen. Hij heeft het beslissende gedaan om verder te kunnen bouwen. De aarde, niet van ons, maar van de Here. Is dat hoe wij naar de aarde kijken? Is dat hoe jij omgaat met de aarde in je leven van elke dag? Gewoon wanneer je naar je eigen leven kijkt. Heb je er wel eens over nagedacht wanneer je achter het huis in de tuin staat? Van ik sta nu niet in mijn tuin, maar ik sta in een stukje van God. Ik sta hier op eigendom van de Here. Of moeten we zeggen, bij ons is toch ook heel snel die neiging om toch vooral te denken vanuit onszelf. Vanuit ons eigen bezit. Ik heb er immers hard voor gewerkt. En dat ik hier mag wonen komt omdat ik er veel tijd en energie in heb gestoken. Ik heb er ook wel recht op. De psalm zegt, nee, de aarde en alles wat erop leeft is eigendom van de Here. Dat is het uitgangspunt voor jouw leven, voor mijn leven. Dat is denk ik ook het uitgangspunt wanneer je in kader van de Micha-zondag wil nadenken over schepping, milieu, over klimaat. Dan moet je altijd beginnen met te zeggen, de aarde en wat erop leeft is van de Here. Ik denk dat het iets is dat we ook echt wel opnieuw moeten leren, ook als kerk. Vanmorgen is dan het thema de knop om en dan moet je een beetje denken aan zo'n lichtschakelaar. Nou, iedereen heeft ze wel in huis, van die knoppen die je omzet om het licht aan te doen. Nou, als het ware moeten er vanmorgen een aantal knopjes om in ons leven. En dat eerste knopje is dan, de aarde is inderdaad eigendom van de Here. Dat geeft wel een enorme verantwoordelijkheid aan ons. Vroeger gebruikten we daar de mooie term voor rentmeesterschap. Eigenlijk bedoelen we daarmee, je hebt alles wat je hebt, heb je in bruikleen van de Here gekregen. En je weet wel, wanneer je iets duurs, iets waardevols leent van een ander, dan ga je daar zorgvuldig, dan ga je daar voorzichtig mee om. Zo ontvangen wij wat wij hebben, ja zelfs ons leven, in bruikleen van de Here. Ik werd vanmorgen verteld dat er een kindje was geboren, een dochtertje, Rachel. En als je het even heel concreet maakt, zou je kunnen zeggen, de ouders hebben het kindje, Rachel, van de Here gekregen als in bruikleen. Dan zorgen jullie ervoor. Passen jullie erop. Doe alles wat in je vermogen ligt om haar te laten opgroeien tot eer van mij. En eens op een dag mag jij weer teruggeven aan mij. In bruikleen. Ontvangen uit de hand van God om ermee om te gaan met zorg en toewijding. Die lijn de aarde is van de Here, is die eerste knop die omgaat. In het volgende stukje van de psalm, dat begint vanaf vers 3 tot en met 6, daar gaat het over een ander knopje dat omgaat. Daar gaat het over ons mensen. Wij hebben als mensen een bevoorrechte positie gekregen in die schepping van de Here. Niet los van hem, maar juist in verbinding met hem. Daar zongen we ook net mee met Psalm 8 aan het begin van de dienst. God heeft alles gemaakt. En ja, het is zo onvoorstelbaar groot en mooi. Ik weet niet of u wel eens buiten heeft gestaan 's avonds, dat het goed donker was. En dat u, ja, of jij bent gaan sterren kijken. En als het dan donker is, dan zie je eerst ja, tientallen sterretjes oplichten. En dan als je wat langer kijkt, ga je steeds meer en meer zien. Tot het op een gegeven moment ontelbaar veel sterren zijn geworden. Ja, goddelijk, onvoorstelbaar, wonderlijk gemaakt. En dan kan het je zomaar opeens overvallen wat je in die psalm ook zong. Als je daar staat onder zo'n, ja, onder zo'n grote hemel met die miljoenen sterren. Dat je dan denkt van ja, en wie ben ik nu? Wat is nu die mens dat u God aan hem denkt? Wat is nu die mens, Heere, dat u uw aandacht aan hem, dat u aandacht aan mij geeft? Zeg maar dat je onder de indruk raakt van de grootheid van de Heere. Ja, en de kleinheid van ons mensjes. Het is diezelfde houding die je tegenkomt hier in de psalm. Groot en verheven tegenover klein en nietig. Hij, de Heere, die woont in de hoogte. Je moet een berg op, zegt die psalm, om bij hem te kunnen komen. En er klinken daar gedachten aan door aan een Mozes die een berg Sinaï opklimt om daar de wil van de Heere te ontvangen. Er klinken ook gedachten in door van de Heere die opdracht heeft gegeven om een tempel te bouwen op de berg in Jeruzalem. God woont in de hoogte. Boven zijn volk, maar toch tussen zijn volk. Het is ook wel een mooie, hè, dat aan de ene kant zeggen we, God is hoog, God is verheven, God is heilig. Maar telkens zie je in de Bijbel die beweging en toch komt hij dichtbij. Toch doet hij elke keer zijn naam eer aan en is hij uit op contact. Op ontmoeting, op die verbinding. Maar ja, wie van de mensen naderen, ja, of kunnen dan naderen tot die plaats waar God woont? Kan ik dat? Kun jij dat? En ik hoop dat je ergens meevoelt, ja, het ongemak dat er zit in die vraag. Want kan ik dat inderdaad? Dan zomaar tot God komen, opklimmen? Tot die plaats waar alles spreekt van reinheid, zegt de psalm, van zuiverheid, van heiligheid. Wat is daarvoor nu de maatstaf? Nou, er wordt gezegd, wie kan nu opklimmen tot de Heere? Dat is de mens die rein is van handen en zuiver van hart. Die mensen die mogen komen. Dat gaat dus eigenlijk heel concreet over de mens, zijn leven. Dat wat je doet. De manier waarop je in het leven staat. Zeg maar, die manier van leven zoals de Bijbel ons telkens weer laat zien, die gekenmerkt zou moeten worden door liefde. Liefde tot God en liefde tot de mens om je heen. Nou, vanmorgen wil ik in het kader van Micha vooral die lijn doortrekken naar de relatie tot de aarde en het leven op die aarde. Want hoe je daarmee omgaat, ja, dat bepaalt dus ook hoe je tegenover de Heere staat. Ook daarin moet je rein zijn van handen en zuiver van hart. Ten diepste doen wij alles als mens. Tenminste, dat is de opdracht. Moeten we alles als mens doen, alsof we het doen voor de Heere zelf. Dat is niet iets wat ik nu als dominee, ja, verzin. Nee, dat is iets wat de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus neemt op een gegeven moment een aantal heel concrete praktische voorbeelden. Het gaat over een beker water geven. Zieke mensen opzoeken, gevangenen opzoeken. Mensen die geen kleren hebben om die te kleden. En dan zegt de Heer Jezus van ja, wanneer je zo heel praktisch bezig bent met zorg en zorg geven, dan doe je dat niet zomaar aan die mensen. Nee, dat doe je dan als dat je het voor mij doet. Dus, wanneer ik door de stad loop en ik zie er iemand zitten die het moeilijk heeft, die wel behoefte heeft aan een beker water, en ik zou hem een beker water aanreiken, dan zegt Jezus, dan is het alsof je die aanreikt aan de Heere zelf. Alsof je het doet als voor mij. Er is dus een hele directe lijn tussen wat wij doen en de betekenis die daarachter schuil gaat. Die psalm die roep je op om vooral te doen. Rein zijn van handen, je handen gebruiken, je hart gebruiken. Nou, dat kan wat activistisch overkomen. En misschien is het ook wel zo'n gedachte, dan denk je van ja, we leven 500 jaar na de reformatie. En was juist niet een van die punten dat we toen zeiden van ja, we moeten af van het idee van die goede werken. Dat je daarmee zou kunnen opklimmen, die berg op, tot bij de Here. Maar vergeet er niet, die dichter die gaat hier pas over spreken, na die eerste gedachte. Dat de aarde eigendom is van de Here. Wij werken niet, wij doen niet om op te klimmen tot de Here. Nee, Hij als eigenaar van alles roept je juist vanuit die verbondenheid die er is tussen Hem en wat Hij heeft gemaakt op om goed te doen. Verbonden aan Hem kan het niet anders dan dat het doorcijpelt in je leven van alle dag. En dan kun je van die mooie teksten gebruiken als wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft lief gehad. Wij strekken ons uit naar de aarde en naar de mensen die erop wonen, omdat de Heere zich eerst naar ons heeft uitgestrekt. Dat is de basis om in de kerk bezig te zijn met klimaat en milieu. Niet al die klimaatrapporten die verschijnen, hoe goed ze ook kunnen zijn. Van die rapporten die zo'n heel somber beeld laten zien over een aarde die opwarmt. Gevolgen die daarvan wereldwijd merkbaar zijn. Dat is niet de basis waarom wij als kerk de opdracht hebben om te zien naar Gods schepping. Dat geldt trouwens ook andersom. Het kan ook zomaar zijn dat u heel sceptisch bent over, heel sceptisch over al die bewegingen in het klimaat. En dat u denkt, het valt wel mee. Die rapporten geloof ik niet zo erg. Dat zou je ook kunnen denken. Maar dan nog, dat ontslaat u niet van de opdracht om te zorgen en aandacht te hebben voor de schepping. Want in de kerk word je daartoe opgeroepen, omdat de aarde is van God. En omdat wij geroepen vanuit de relatie met God opdracht hebben gekregen te zorgen voor die schepping. Ik denk dat die tweede knop die om moet de knop is hoe wij doen met de aarde. Hoe je dat nu handen en voeten geeft. Dat kun je volgens mij heel concreet maken. En misschien wordt het dan wel wat concreter dan je zou willen. Je wordt opgeroepen om vanuit dat principe je hele leven te doordenken. De aarde is van de Here en ik heb opdracht om goed met die aarde in bruikleen om te gaan. Het is iets waarin de geest je wil vormen. En wanneer je die lijn dan doortrekt naar je dagelijks leven, dan kom je al heel snel in de supermarkt terecht. Bij je boodschappenkarretje. Wat heeft u daar wel eens over nagedacht, dat uw boodschappenkarretje in de supermarkt alles heeft te maken met jouw christen zijn? Wat neem je mee? Wat laat je liggen? Wat kies je juist uit om er wel in te doen? Wat niet? Heb je echt alles nodig wat je erin stopt? Wij denken vaak dat is iets waar je vooral op gaat letten wanneer je veganist bent of noem het allemaal maar op. Of wanneer je vooral heel politiek links denkt. Nee. Een christen let op zijn boodschappenkarretje in de winkel omdat hij die opdracht krijgt van de Here. Juist vanuit het besef dat de aarde en wat er leeft, wat de aarde geeft, eigendom is van hem. Denkt u daar eens over na wanneer u van de week boodschappen doet? Of een ander dagelijks gebruik? Het gebruik van water thuis. Wij zijn gewend, we draaien de kraan open en er stroomt. Daar zijn we bevoorrecht mee. Op heel veel plaatsen in de wereld is dat niet zo. Maar hebben we er al eens over nagedacht? Dat wat er uit die kraan komt, wat we gebruiken, het is eigendom van de Here. Dus hoe ga je ermee om? Hoe zuinig ben je met wat God je geeft? Ik zou de lijstje natuurlijk helemaal kunnen uitbreiden. Ik zou tig voorbeelden kunnen noemen. Maar ik denk dat het punt wel duidelijk is. Dat leven met God en zorgen voor zijn schepping vanuit die wetenschap dat alles eigendom is van de Here, dat best wel wat te maken heeft met je dagelijks leven. Bij de uitgang vanmorgen krijgt u ook een briefje mee. Mag u als het ware zelf grabbelen vanuit de collectezak. En er staat zo'n heel concrete opdracht op. Om eens aan de slag te gaan met wat de Here u heeft gegeven. En ik hoop echt dat u niet alleen de briefje straks pakt en dan meeneemt, even leest en denkt van nou mooi, leuk. Maar dat u van de week er echt bewust mee bezig bent. Vanuit die gedachte, als ik hiermee bezig ben, ben ik voluit christelijk bezig. Omdat het gaat over de zorg voor de schepping. Rein van hart, rein van handen en zuiver van hart. De psalm die verbindt er een belofte aan. Wanneer je zo leeft, dan zul je de zegen, zul je de gerechtigheid van God ontvangen en ervaren. Niet als iets wat je dan verdiend hebt, maar als gaven die horen bij een leven met de Here. En toch blijft het ook wel voor mij schuren. Want het is aan de ene kant heel concreet, maar als ik eerlijk ben, vaak ook heel onmogelijk. Om echt zo op al mijn terreinen in het leven te leven. Ik loop er telkens weer tegenaan. Het lukt niet ten volle. Die psalmdichter die heeft dat ook ervaren. En ik denk dat ik hier helemaal niets nieuws vertel wanneer ik zeg dat we dat eigenlijk allemaal toch wel ervaren. Dat je vaak erg je best doet. Dat je wil leven naar de wil van de Here. En het lukt niet altijd. Daarom is de slot van die psalm ook zo heerlijk. Want vanaf vers 7 dan gaat het niet meer om ons. Het gaat dan om een ander geluid. Dan zingt die psalm over een koning die komt. En die koning is dan de koning met een hoofdletter. Hij komt vanaf de andere kant. Hij komt van boven naar beneden, waar het ons niet lukt, zeg maar, om op te klimmen door het goed te doen, zegt die koning, het hoeft ook niet, want ik kom naar beneden. Hij zoekt jou op. En hij treedt ons als het ware tegemoet. Niet om daarmee te zeggen van, laten jullie taak nu maar rusten, jullie verantwoordelijkheid. Nee, die blijft ten volle staan. Maar tegelijkertijd geeft die komende koning wel een geweldig perspectief van waaruit wij mogen leven. Hij komt om alles recht te maken. Dat heeft hij al gedaan toen hij kwam als kindje in die kribbe met kerst. Dat heeft hij al gedaan toen hij stierf als jonge man aan het kruis en toen hij opstond met Pasen als koning. Als overwinnaar, over zonde, over dood. Komt hij jou, komt hij mij tegemoet. Het is eigenlijk een overweldigend mooi beeld wanneer je dat op je laat inwerken. De Geest die wil ons helpen om op te klimmen tot God. Die wil ons helpen om steeds het goede te zoeken. En tegelijkertijd Christus die vanuit de hoogte naar ons komt. Tot ze elkaar ontmoeten. Geest en Christus ontmoeten elkaar. Je wordt aangestuurd in je leven op een ontmoeting met de Here. En eigenlijk ben je dan weer bij het begin van die psalm terug. Bij het vertrekpunt. Die Here die zich verbindt aan zijn schepping. En die steeds dat verlangen heeft om in contact met ons te staan. Geroepen om in relatie te leven met je schepper. Dat is de enige manier waarop je echt daadwerkelijk zorg voor de schepping kan dragen. Vanuit dat besef dat er een relatie is tussen jou en de Here. Dat is ook het enige perspectief dat zin geeft aan je leven. Dat toekomst geeft voor je leven. Want bij al het goede werken wat we mogen doen hier op aarde, moeten we nooit vergeten dat die aarde er is in bruikleen. Alles wat we hebben, alles wat we zijn, is gekregen. En eens op een dag komt die koning opnieuw terug. Voorgoed. Hij is komende in de wereld. En dan zal Christus heel maken wat verbroken was. Dan zal Christus leven geven waar dood leek te heersen. Wanneer die knop van verlangen omgaat in je leven, dan geeft het ook een stuk ontspanning bij je leven hier. Want dan hangt het gelukkig er niet van af hoe het met de wereld zal gaan, van hoe goed ik mijn best doe of wat ik doe. Want dan mag je elke keer weer weten, maar God houdt vast wat Hij begonnen is te doen. En tot die tijd mogen wij denken, doen en verlangen, om dan eens dat wat we in bruikleen van de Here hebben ontvangen, om dat ook weer terug te leggen in zijn handen. En wat zal het dan heerlijk zijn als er op dat moment mag klinken: goed gedaan, gij goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Amen. Zullen we er ook samen voor zingen met Psalm 24, 1 en ik meen 4. Psalm 24, 1 en 5. Wij mogen samen gaan danken en bidden en ook op die manier de noden die er in ons leven kunnen zijn, vreugde, moeite, om die ook bij de Heere te mogen neerleggen. Zullen we samen bidden? Ja, Heere, u komt. Heere, u bent gekomen in deze wereld. U bent zelf die weg gegaan van boven, afdalen naar beneden. Uw zoon werd mens. Hij woonde onder ons om ons te verlossen, ons te bevrijden van zonde en van dood. En Heere, voor dat grote wonder danken wij u. Daarom loven wij en prijzen wij uw naam. Want u geeft verlossing telkens weer. Heere, in uw zoon heeft u toch op het meest volmaakt laten zien dat u deze wereld die u gemaakt heeft niet loslaat. Maar dat u die vasthoudt. Ondanks wat wij er als mens van maken. Want Heere, dan moeten wij toch ook belijden, schuld belijden. Dat wij vaak uw schepping verwaarlozen. Dat we helemaal niet rein van handen en zuiver van hart zijn wanneer we kijken naar onze dagelijkse omgang ermee. Wilt u het zo maken door uw Heilige Geest dat deze dienst van morgen iets van dat bewustzijn in ons leven mag hebben aangewakkerd. Dat er een keer in mag komen. Heere, dat er bekering mag komen. Dat we inderdaad meer vanuit dat idee dat de aarde en al wat erop leeft van u is, dat dat de basis mag zijn voor ons leven, voor ons handelen. Dat u ons daarbij leidt met uw Heilige Geest. Wilt u ons ook bewaren voor kramp erin of voor een zekere vorm van activisme? Heer, wilt u ons leren om dat te doen in ontspannenheid, omdat we geloven dat u het uiteindelijk bent die opnieuw zult komen. Om alles wat recht is, alles wat krom is, recht te maken. Heer, u zult komen om een rijk te stichten. Waar vrede, waarin gerechtigheid woont. Heer, als we dan zien naar het klimaat, naar de veranderingen erin, naar de omgang met de aarde, naar zoveel mensen die op drift zijn geraakt, wilt u ons dan maar leren, steeds meer, om dat te bidden. Kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Heer, tot die tijd mogen wij hier op aarde wonen, leven, werken. Heer, en wij mogen ook tot die tijd onze moeite, onze zorgen aan u voorleggen. Vreugde. Dat willen we ook vanmorgen als gemeente doen. We zijn u dankbaar, samen met David en Eline. Heer, en ook met Jozef voor de geboorte van Rachel. Heer, een nieuw leven uit uw handen ontvangen. In bruikleen. Heere, we danken u dat alles goed mag zijn. We willen u bidden, wilt u de ouders ook leiden met uw Heilige Geest. Dat ze u, de Heer Jezus, mogen voorleven aan de kinderen die u hen gegeven heeft. Heere, geef veel vreugde ook in deze week, dat ze mogen genieten van het mooie dat ze hebben ontvangen. Heere, een volmaakt geschenk van u, God de Vader. We willen nu als gemeente bidden voor en met Lies Baks en haar gezin. Heer, momenteel verblijft ze in het ziekenhuis. De klachten die er zijn, die zijn verergerd. Morgen, Heer, verwachten ze uitslagen van onderzoeken. Heer, geef ze rust. Geef ze kracht. Geef ze moed en laat ze merken dat u hen vasthoudt, dat u hen draagt. Ja, Heere, dat u erbij bent. Heere, zegen haar, zegen haar man. Heere, zegen ja, die hen lief zijn. En verblijd ons toch ook, Heere, met mooie berichten. Heere, we brengen ook de rouw die er is gekomen door het overlijden van vader Blankenstein bij u. We bidden u voor Wilfred en Judith, voor Marcel en Mariska, voor Carola en Heimen en voor de kleinkinderen, voor de verdere familie. Heere, een periode van loslaten. Dagen van verdriet en rouw zijn aangebroken. Heer, wilt u ook bijzonder kracht geven komende woensdag, wanneer de begrafenis zal plaatsvinden. Heer, loslaten is moeilijk. Maar loslaten, als dat mag betekenen dat we elkaar overgeven in uw hand, is toch ook mogelijk. Heer, laat woensdag dat ook de boodschap mogen zijn. Een boodschap van troost en hoop. Heer, wij zijn erbij. Ik ben nu ook samen als gemeente voor onze oude zuster Lies Mol. Heer, ze krijgt vandaag ook de groet van de gemeente. Heer, wees er erbij in haar situatie. Heer, ze kan niet bij ons zijn, maar ze mag toch ook wel verbonden zijn met ons. En maak het zo dat door uw geest die verbondenheid ook van harte ervaren mag worden. En dat de groet van de gemeente ook als bemoediging mag binnenkomen in haar leven. Ik bid nu ook voor de buurtlunch die er vanmiddag is. Heer, als we samen mogen eten. Heer, laat het goed mogen zijn. Laat er iets van mogen uitgaan dat uw licht er niet alleen is voor hier binnen in de kerk. Heer, maar dat uw licht bedoeld is om te schitteren in een wereld waarin het vaak zo donker is. Geef goede ontmoetingen. En laat het mogen zijn tot eer, tot verheerlijking van uw grote naam. Ja, Heere, laat het zo mogen zijn voor onze levens, voor ieder van ons zoals we hier vanmorgen zijn. Dat dat het doel mag zijn van ons leven. U groot maken, u loven, u eren, omdat u dat zo waard bent. Help ons erbij, met uw woord, met uw geest. Heere, dat bidden wij u in de vergeving van onze zonden en pleitend op dat bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Ik zat vanmorgen, van de week eigenlijk, te denken van wat gaan we nu aan het einde van de dienst zingen. En even, wat is het eigenlijk mooi, wat is er mooier dan om uiteindelijk aan het einde van zo'n dienst dan de Heere toe te zingen. En om die zorg voor de schepping ook weer terug te mogen leggen in zijn handen. Dat willen we ook doen met een loflied. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, eer de Heilige Geest de Trooster, de drie enige in zijn troon. Zullen we dat, voor zover het mogelijk is, ook samenstaande zingen. Lied 255, 1 en 4. Ontvang de zegen van de Heere om ook zelf weer op de plaats die de Heer u gegeven heeft tot zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.